Goedemorgen allemaal. Nou ben ik natuurlijk ondertussen als eerste ontzettend benieuwd naar uw lievelingskoekjes. Krakelingen. Aspersen, nou ja, die ken ik niet, moet ik eerlijk zeggen, maar het klinkt aantrekkelijk. Ja, zie, dat dacht ik al. Ik was even aan het nadenken over wat voor koekje ik u nou ga geven. En ik dacht bij mezelf, het is geen plakje cake. Het is niet iets zo wat je zo zoetsappig, makkelijk weghapt. En waarvan je denkt van, smeuig, lekker. En toen dacht ik, het lijkt wel een beetje op mijn lievelingskoekje. Ik ben gek op kletskoppen. Kletskoppen, van die donkerbruine, die harde, met van die nootjes erop, weet je wel. En eigenlijk is het misschien wel een beetje zo'n boodschap vanmorgen. Er zitten stukjes in. En bij kletskoppen is het ook zo dat ze brokkelen natuurlijk af, want ze zijn bros. Er zitten ook wel eens wat scherpe randjes aan. En toch blijf je ervan eten. Ze zijn verschrikkelijk lekker. Ja, ja, echt. Echt. Ze zijn heel lekker. Maar af en toe. Niet te veel. Misschien mag ik vanmorgen beginnen met u een vraag voor te houden. En die vraag is de vraag, het is eigenlijk wel een simpele vraag, een eenvoudige vraag. Heeft u wel eens voor een onmogelijke uitdaging gestaan? Een onmogelijke uitdaging. Iets waarvan toen je het hoorde, of toen je ermee geconfronteerd werd, dat je dacht van, dit is onmogelijk, kansloos, niet aan beginnen, weglopen. Zo'n situatie die misschien soms wel eens ineens in je leven verschijnt, onverwachts vaak, want zo gaat het vaak in dat soort situaties, waar je je eigenlijk rot van schrikt, waar je misschien wel bang van wordt van binnen, die je het liefst uit je leven weg zou drukken als het mogelijk is. Zo'n situatie waar je voor staat en waarvan je denkt van, oh jee, help. Een onmogelijke uitdaging. Roepers. Niemand van u een onmogelijke uitdaging. Jullie zijn natuurlijk allemaal nog jong, dat is waar ook. Ja, er is nog een hoop tijd te gaan. Iemand ooit een onmogelijke uitdaging? Nu. Vertel eens. Je moet blijven geloven. Dat is knap lastig. Dat is knap ingewikkeld. Ja, waar hou je je dan aan vast? Weet je, ik zat te denken, misschien heeft God wel eens tegen u gezegd dat je iets goed moest maken met iemand waarvan jij dacht van, ligt niet aan mij. Laat die ander maar lekker eerst komen. Hè? En dat God tegen je zegt, joh, het interesseert me helemaal geen fluit wie schuld het is. Ik wil gewoon dat jij het goed gaat maken. Ik wil dat je een poging gaat doen om herstel te bevorderen. Dat kan zomaar in je leven voorkomen. Misschien heb je wel eens een geheim op moeten biechten. Dat je een geheim had en je wist, het drukt zwaar op me. En het drukt eigenlijk te zwaar. En het is niet goed dat dit een geheim is. En ik moet dit in het licht gaan brengen, hier of daar. En God daagde je uit, doe het. Doe het. Het hing misschien wel als een zwaard van Damocles boven je hoofd. Misschien wel een andere situatie. Als je aan je gezondheid wil werken. En je denkt van, heer, hoe krijg ik het dan voor elkaar om gezonder te leven, meer te sporten, weet ik veel. Je kan van alles zijn. Te stoppen met roken. Als ik in mijn eigen leven kijk, dan denk ik, er was ooit een moment. Ik was 13 jaar voorganger in de gemeente in Breda. En ik ging in oktober 2010 met mijn vader een 10, 12 dagen naar Marokko om te werken aan onze relatie. Het is een geweldige reis geweest. Er is heel veel herstel uit voortgekomen in de relatie tussen mij en mijn vader. En op de laatste nacht in Marokko, in Casablanca, kreeg ik een droom. En de Heer zei tegen mij letterlijk, ik wil graag dat je de gemeente loslaat. En ik wil graag dat je je handen leeg gaat maken en daarna ga ik ze weer vullen. Ik dacht bij mezelf, heer, ik heb 3 kinderen, 11, 9 en 7 op dat moment. Hoe moet dat? Geen inkomen meer. Wat zal Tina wel denken als ik thuis kom? was zo helder en het was zo scherp en de woorden van de Heer waren zo duidelijk. Maak je handen maar leeg, dan ga ik ze weer vullen. En het vervelende was dat hij niet eerst zei van, joh, ik ga je eerst wat nieuws geven en dan kun je rustig loslaten. Dat was mijn idee, zeg maar, van hoe het zou moeten. Maar hij deed het andersom en ik kwam thuis en ik dacht de eerste avond, hoe ga ik dit nou aan Tina vertellen? Ik denk, nou heer, wacht even, dat doen we vanavond nog maar niet, dat lijkt me nog niet handig. En de tweede avond, het drukte op me. En op een gegeven moment zei ik tegen Tina, ik zeg, Tina, we moeten even zitten, we moeten even praten. Ik zeg, goed, ik vertelde over de reis, ik vertelde de laatste nacht in Marokko en in Casablanca geweest, dat ik die droom gehad. En ik zeg, joh, voor mij, het was zo helder. De heer zei, ga je handen maar leegmaken. Maar we waren net aan het nieuwe seizoen begonnen, de gemeente ging goed, we zaten in een flow, het was leuk, we zaten er vol in. En Tina zegt, joh, weet je, afgelopen zondag, ik zat in de kerk en jij was in Marokko. En ze zei, en alles liep, alles gebeurde en alles om ons heen. En ik zat daar en ik had een ervaring. Ze zegt, ik zat daar en ik dacht, goh, heer, het kon wel klaar zijn. We zijn niet meer nodig. Het is goed hier. En die twee kwamen bij elkaar en uiteindelijk hebben we aan het eind van het jaar hebben we de gemeente losgelaten. Ondertussen had ik een aantal maanden heel hard gewerkt om te kijken of ik iets anders kon krijgen ergens. Of waarvan ik het gevoel had, heer, dit is de richting waar u ons heen stuurt. En er was natuurlijk niks. Dus op een gegeven moment, eind van het jaar, ik zeg, nou ja, heer, hier is het. En we hebben 6 maanden zonder inkomen geleefd en God heeft geweldig gezorgd. En uiteindelijk kwam de gemeente in de Hoekse Waard, waar ik vandaag de dag nog steeds predikant ben. Die kwam en die vroeg na 6 maanden, joh, wil jij komen? Die gemeente was nog niet vrij in die hele periode daarvoor. En ik dacht, ja, dit is het. Ik was met een aantal andere gemeentes in gesprek geweest. En ik had steeds het idee van, nou, dit is het niet, dit is het niet. Maar de uitdaging om los te laten voordat ik iets nieuws gekregen had, dat was een onmogelijke uitdaging voor mij. En God leerde me iets bijzonders. Ook in de Bijbel kwam ik recent eigenlijk zo'n soort situatie tegen. Een man, een mens, een gewoon mens, dat vind ik eigenlijk wel het bijzondere. God werkt door en met gewone mensen. En een gewoon mens die een onmogelijke uitdaging voorgehouden kreeg. Als je iets kent van de historische context van dat verhaal, als je een beeld vormt bij hoe het leven er toen uitzag en wat er allemaal aan de hand was, en je leest de Bijbelse tekst scherp, dan denk je van, wat een onmogelijk verhaal houdt u hier nu weer iemand voor, Heere God. He, zo'n uitdaging waar u en ik waarschijnlijk heel hard van zouden willen weghollen. Waarvan je denkt van, oh jee, dit kan niet waar zijn dat u dit aan mij voorhoudt. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over het verhaal van Gideon. Een geweldig verhaal. Ik heb het meerdere keren gelezen de afgelopen tijden. Gideon, Richteren 6, 7, 8. Gideon die weggeroepen werd van zijn veilige plekje. Hè. Hij was tarwe aan het kloppen in die wijnpers. En dat was zijn gewone dagelijkse werk. En Gideon die wordt uitgedaagd om risico's te gaan nemen. Gideon wordt uitgedaagd om lef te gaan tonen, om stappen te gaan zetten die hij nooit eerder in zijn leven gezet had. En u kent het verhaal misschien een beetje, Gideon die zoekt naar leiding van God. Hè? Is dit echt van u, Heer? Omdat hij de grote opdracht krijgt om de Midianieten uit Israël te gaan verjagen. En dat was een volk. Dat was IS in het kwadraat, zeg maar. Dat was een volk, talrijk, gewelddadig, naar, vervelend, krachtig en machtig. En die moesten weg. En de Heere God zegt tegen Gideon, verjaag jij die uit het land, herstel het koninkrijk van God hier op deze plek. En Gideon werd volgens mij doods en doodsbang. Heere God, is dit echt van u? En u weet wat hij toen zei, misschien in eerste instantie, hè? Gideon die antwoordt de Heer dan in Richteren 6 en dan zegt hij van, Heer, ik ben de jongste van de familie. Ik ben de geringste in Manasse. Ons hele geslacht stelt geen moer voor, zegt hij in het verhaal. Hoe is het nou toch mogelijk dat u uit alle mensen waar u uit kunt kiezen, mij voor deze taak roept? Je hoort het hem bijna zeggen. Zit er iets los bij u? Zit er iets los bij u, Heer? En toch blijft God hem aansporen om die uitdaging aan te gaan, om te durven vertrouwen op de nabije hand van God. En u kent het vervolg van het verhaal. Gideon die legt een paar vliezen uit. Hè, en de ene keer moet dan de vlies nat zijn en eromheen droog. En de andere keer is het vlies droog en eromheen nat. En dan heeft hij alles gedaan om te ontdekken of hij God nou echt goed begrepen heeft. En dan komt er een moment en dan kan hij nog maar één kant op gaan. En Gideon heeft er alles aan gedaan om dat te ontwijken. Maar dan kiest hij de weg van God, misschien wel met vrezen en beven. Maar hij moet een innerlijke keuze maken. Hij moet een innerlijke keuze maken. Heer, als ik hier echt uw stem in versta, als dit is wat u mij voorhoudt, dan is de vraag uiteindelijk niet, kan ik die weg gaan, maar wil ik die weg gaan? Wil ik die weg gaan? En Gideon maakt die keuze, maar dan pas in die dagen, in die weken, in die maanden nadien, dan pas wordt de geweldige omvang van die keuze werkelijk zichtbaar. Dan wordt hem gevraagd om lef te tonen, dan wordt hem gevraagd om werkelijk te durven vertrouwen, om te blijven bij wat hij zich voorgenomen had. Om in de richting te gaan van die onmogelijke uitdaging. Gideon doet het. Hij gaat op weg. En wat er dan gebeurt, daar wil ik graag een gedeelte met u over lezen. Het is een pracht van een verhaal. De volgende morgen sloeg Gideon met zijn troepen zijn kamp op bij de Garotbron. En de Midianieten lagen iets noordelijker in de vallei aan de voet van de Moren. En ik vind Gideon een slimme man. Wat heeft hij gedaan in de tussentijd? Hij heeft overal geschraapt. Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen en wapens en van alles en nog wat menselijke kracht en macht bij elkaar plukken? Maar de Heer zei tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. En op deze manier lever ik de Midianieten niet aan jullie uit. Want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich uit eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. En dan heb je verdikken met 32.000 man bij elkaar geschraapt. En dan zijn er 22.000 die vertrekken. Ik denk dat Gideon in eerste instantie zei van jongens, wie bang is, die mag gaan. En dat hij hoopte dat het een enkeling zou zijn. Misschien een paar, een handjevol, hooguit de helft. 2/3. 10.000 man bleven erover. Maar de Heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. En ik denk opnieuw, Gideon, oh jee, wat gaan we doen? Beetje 50-50? Gideon liet de mannen naar het water gaan. De Heer zei tegen hem, degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. Ik weet niet wat u gedaan had, maar ik had geloof ik al die rijen langs gegaan. Hup, drinken, met je tong. Waag het niet om het anders te doen. Maar slechts 300 van de 10.000 likten het water op met hun tong. En de overige knielden om te drinken. Dat is lekker, hè? 32.000 gereduceerd tot 300. Volgens mij is dat nog minder dan 1%. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, daar zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midian aan je uitleveren. En de rest van het leger kan naar huis terugkeren. En Gideon hield dus met vreugde in zijn hart. Oh nee, dat staat er niet. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. We gaan verder. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. En het kamp van de Midianieten lag beneden hem in de vallei. En die nacht zei de Heer tegen Gideon, het is zover, doe een aanval op hun kamp, ik geef het je in handen. Dit vind ik mooi, hè, wat er nu gebeurt. Maar als je nog geen aanval durft te wagen, hoe goed kent God zijn mensen? Als je nog geen aanval durft te wagen, hoe genadig is de Heer? Sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Want dat zal je moed geven voor een aanval. Zo genadig. tussen beiden komt. En samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. En de Midianieten waren met de Amalekieten, nog zo'n lekker volk, en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Ooit wel eens meegemaakt? Sprinkhanen, plaag in de woestijn? Sprinkhanen, golf? Ik wel. Bizar. De hele lucht wordt zwart. Ontelbaar. Ook hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. Nou, redelijke vijand die je dan tegenover je hebt staan. Waar hadden we het net over? Blijven geloven in een wereld waar alles en iedereen om je heen God loslaat, lijkt het wel eens. Nou, zoiets. We gaan verder. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nou toch gedroomd heb, zei hij. Een gerstebrood rolde razendsnel rond door het kamp. Het botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. En dat betekent dat God hem ons bij dat hele kamp in handen heeft gegeven. En Gideon was stom verbaasd volgens mij. En stikgelukkig. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan gehoord had, boog hij zich dankbaar neer. En terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midian in handen. En hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege kruik met een waterkruik met een brandende fakkel erin. En toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp genaderd ben, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten ook jullie op de ramshoorn blazen, rond heel het kamp. En schreeuwen voor de Heer en voor Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. En ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. En alle 3 de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en ze sloegen hun kruiken kapot. En ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter. En ze schreeuwden, te wapen voor de Heer en voor Gideon. En ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. En terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen. Tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera, buiten de landsgrenzen van Israël. Wauw, wat een verhaal. En het is een verhaal waar ik een hele hoop over nagedacht heb het afgelopen jaar. Ik heb meerdere keren het afgelopen jaar Richteren 6, 7 en 8 intens gelezen. En hoe vaker je het leest, hoe bijzonderder dat verhaal wordt. En 3 principes komen er voor mij in dit verhaal op een hele bijzondere manier naar voren. 3 principes die ik echt even tot me moest laten doordringen, voordat ik ze ook kon vertalen gewoon in de richting van mijn eigen leven. En het eerste principe komen we tegen in vers 7. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, daarmee zal ik jullie bevrijden, zei God tegen Gideon. En wat daaruit volgt, is de gedachte, klein is geen probleem voor God. Moet je goed vaststaan. Klein is geen probleem voor God. Ik weet niet of ik jullie de vorige keer iets verteld heb over ons nieuwe gebouw, wat wij als Kerk van de Nazarener in de Hoekse Waard gekregen hebben. Heb ik daar iets over verteld? Nou, wij zaten op een gegeven moment in een gebouw, een oude huishoudschool, groot gebouw met een sporthal die daar aangebouwd is. Maar de sporthal die werd gesloopt, want er was een nieuwe brandweerkazerne nodig, dus dat werd afgebroken. En wij moesten daar weg. Wij moesten weg uit het gebouw. En wij zijn naar een muziekvereniging gegaan die een eigen gebouw had. Maar op een gegeven moment kwam de gemeente Kromstrijen. Die kwam bij ons en die zei van, joh, kunnen jullie niet wat met de oude huisartsschool? Wij willen in ons accommodatiebeleid veranderen en al die welzijnshuizen die we hebben, die willen we eigenlijk afstoten en kunnen jullie daar niet iets mee? Nou, groot oud pand, mooi pand, maar omdat onze sporthal die eraan zat daar weg was, zouden we dan ook een nieuwe zaal moeten gaan bijbouwen. Dus ja, wij zijn in gesprek gegaan met de gemeente Kromstrijen en daar hadden we een hele lijst voorwaarden. Ja jongens, dat betekent dat we kunnen het alleen alleen maar overnemen als we het gratis van jullie krijgen. Symbolisch voor 1 euro willen we het wel hebben. Maar dat betekent wel dat jullie het asbestvrij opleveren, dat we huurmogelijkheden moeten hebben, dat we een vergunning moeten hebben om een nieuwe zaal bij te kunnen bouwen. Er waren nog een aantal andere problemen die opgelost moesten worden. Nou, we hadden een heel rijtje. En wat schetste onze verbazing toen de gemeente na een paar weken terugkwam, dit proces is al 2 jaar geleden begonnen, zeg maar, de eerste gesprekken, dat de gemeente zei van, joh, we willen aan jullie wensen voldoen. Als jullie dit als gebouw ook ten dienste willen stellen aan de omgeving en jullie willen het tot zegen laten zijn en er mogen mensen ook zijn en de bibliotheek kan er plaats blijven hebben en de EHBO kan er blijven en welzijn kan een ruimte huren. En wij zagen van alles en nog wat gebeuren waarvan wij dachten van, nou heer, dit is wel onvoorstelbaar. Maar ik zat maar met 1 ding in mijn hoofd. Dat heb je altijd als voorganger, zeg maar, als herder. Heer, ik vind de kudde nog zo klein. Ik vind de kudde nog zo kwetsbaar. En wij bestaan ongeveer uit we hebben 220 mensen op onze ledenlijst staan, zeg maar, leden en vrienden en kinderen, alles bij elkaar, zeg maar. Ik zeg maar, heer, de gemeente is zo kwetsbaar nog, we zijn nog zo klein, we zijn financieel nog niet draagkrachtig genoeg. Ik kon van alles verzinnen waarom we het vooral niet moesten doen, zeg maar. En we gingen rekenen met elkaar en we gingen ons voorbereiden, we gingen bidden en we gingen nadenken. Nou ja, dat hele proces kwam voor en op een gegeven moment hadden we nog een ton tekort. Dus we gingen weer in gesprek met de gemeente Kromstrijen. En de gemeente Kromstrijen zei tegen ons van, zijn jullie eruit? Willen jullie? Nou ja, goed, ja, kijk, we willen wel, maar ja, goed, dit, dat, zus, zo. Jongens, wat hebben jullie nou nog nodig? Ik zeg, nou, eigenlijk een ton. Oh, nou, dan gaan we even over nadenken. 2 weken later kregen we bericht. We kregen een ton subsidie. En daar konden we mee aan de gang. En dan mochten we mee dubbel glas aanbrengen. En er mochten zonnepanelen op het dak van gezet worden. En we mochten het renoveren zoals we het wilden. En toen kwam het moment dat we echt met z'n allen als gemeente ja moesten zeggen. Dat we echt met elkaar en tegen elkaar zeiden van, Heere God, als dit is wat u ons voorhoudt, en we hebben nu alles gedaan, zeg maar, om deuren dicht te smijten, maar als u deuren opent, dan moeten we op een gegeven moment op het water gaan wandelen. Hè? En ik voelde me net Petrus. En de Heer zegt, stap uit die boot. En ik weet niet waar u dan kijkt over het algemeen, maar ik heb altijd geleerd dat je moet uitkijken waar je je voeten neerzet. De Heer leert dat je hem in zijn ogen moet kijken. Maar goed, ik kijk naar die golven, zeg maar. En in dat proces zijn we gaan wandelen, De gemeente heeft ja gezegd en we zitten nu in de situatie dat we de officiële koopakte zijn aan het opstellen zijn, dat het contract wordt getekend en als het goed is hebben we per 1 maart hebben we ons eigen gebouw met alles erop en eraan. Maar de gedachte die bij mij het meest aanwezig is geweest in dat hele proces rondom dat gebouw was de gedachte, we zijn nog te klein. En ik weet niet hoe u in elkaar zit, maar ik heb nog wel een beetje, net als Gideon denk ik, graag de controle in handen. Als God ons een onmogelijke opdracht geeft, dan heb ik de neiging om te zeggen, Heer, ik wil toch op de een of andere manier wel enig grip op deze situatie hebben. Dus laten we 32.000 man en heel veel wapens bij elkaar verzamelen. Dan kunnen we gaan vechten. Laten we eerst een groot leger bouwen, Heer. Laten we eerst gewoon zien dat u gewoon nog heel veel mensen toevoegt. En ik heb het er echt bij gezegd, hè, in mijn gebed, Heer. Liefst mensen met heel veel kwaliteiten, met heel veel geestelijke wapens, met geld uiteraard, hebben we ook nodig. En dan kunnen we de strijd aangaan. En weet u wat er gebeurt als je dat soort gebeden bidt? Dan hoor je de Heer in stilte lachen, zeg maar. En dan zwijgt hij in zijn liefde. En dan voel je, Heer, ik bid iets. En u vindt het volkomen ongepast. Ik ben iets aan het zeggen en het klopt voor geen meter. Ik ben eigen veiligheid aan het inbouwen. Ik ben eigen controle aan het hebben. En de Heer zweeg in zijn liefde. En eigenlijk zie je in het verhaal van Gideon die hele tegenovergestelde beweging. Klein is geen probleem voor God. Weet u, mensen die niet willen, die zijn wel een probleem. He, die eerste 22.000, die wilden niet. En die zouden alleen maar in de weg lopen. Dat waren waarschijnlijk de rotzooimakers, dat waren degenen die tegengas zouden geven, dat waren degenen die ongehoorzaam wilden zijn. Je kan van alles verzinnen. Mensen die niet willen, zijn een probleem. Maar die mochten lekker naar huis in dit verhaal. Het gaat bij God niet om aantallen. Het gaat bij God niet om menselijke kracht. Het gaat erom of je wil, of je de onmogelijke uitdagingen die God ons soms voorhoudt, en die kunnen op allerlei manieren in je leven komen. Individueel, maar ook als gemeente. Maar het gaat erom of wij durven te vertrouwen op goddelijke betrokkenheid. Klein is geen probleem voor God. Toegewijd zijn aan zijn koninkrijk, verlangend zijn naar meer van zijn liefde, bereidheid om te gaan wanneer die roept. Niet voor jezelf leven, maar voor gerechtigheid, voor vrede, voor waarheid. Dat zijn de dingen waar het bij God over gaat. En dan kan die met kleine dingen groots uitpakken. Weet u, dat is een heel Bijbels principe. Kijk maar naar de kleine David, die de grote reus Goliath versloeg. En wat gebeurde er toen hij probeerde om een echt harnas aan te gaan trekken? Jongens, dit zit me voor geen meter. Hier word ik niet soepeler van. God zei, ga maar gewoon zoals je bent. Kijk naar dat kleine groepje discipelen. Die de opdracht kregen om de wereld in te gaan om alle volken tot leerlingen van Jezus te maken. Kijk naar dat ene ventje. Die met 5 broodjes en 2 visjes bij Jezus kwam. En Jezus was in staat om een hele menigte te voeden en om nog 12 manden over te hebben. Dat is een heel Bijbels principe. God gebruikt het kleine om iets groots te doen. Klein is een probleem van mensen. Klein is een probleem van u en voor mij als we niet uitkijken. Wij willen de dingen zo graag onder controle hebben. Wij kunnen zo moeilijk afhankelijk zijn. Diep van binnen denken we misschien uiteindelijk wel dat we het toch zelf zouden moeten doen op de een of andere wijze. Maar klein in het koninkrijk van God heeft hele bijzondere aspecten in zich. En ze staan op de biemen. Ten eerste, klein houdt ons afhankelijk van God. Klein is geen probleem, er mag er eentje bij nog. Klein houdt ons afhankelijk van God. Want weet u, het is zijn werk waaraan wij een bijdrage mogen leveren. In plaats van, en daar zitten we makkelijk, in plaats van de gedachte dat het ons werk is, waar we dan nog snel even een zegen van boven over vragen. Ik weet niet of dat herkend is in uw leven. Als ik ga vragen, Heer, wat moet ik doen? Dan besef ik mijn afhankelijkheid. Als ik zeg, Heer, ik ga dit doen en wilt u het zegenen? Dan zit ik net op een ander spoor vaak. Ik wil niet zeggen dat het altijd verkeerd is. Maar je kwetsbaarheid, je kleinheid beseffen, houdt je afhankelijk van God. Ten tweede, ons gebrek aan menselijke kracht, aan eigen kracht, onze kleine kracht misschien wel, klein brengt je op de knieën. Ik heb nooit zoveel gebeden voor de gemeente, voor dat hele proces rond ons gebouw als het afgelopen jaar. O Heere God, werkelijk waar, als dit echt van u is, dan moet u het doen. Dan moet u de deur openen, dan moet het voor uw eer en uw glorie zijn. Dan moet u mijn ongeloof wegnemen. Klein brengt je op de knieën. In zekere zin helpt het ons om heel dicht bij God te leven. Heer, als u het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de arbeiders. Ten derde, klein geeft God de eer. Want boven alles is het Gods hart wat uitgaat naar mensen. Hij doet er alles aan om iedereen te overtuigen van zijn liefde. En wat zegt hij dan? Ik wil niet, hè, we hebben het net gelezen, ik wil niet dat jullie je op eigen kracht beroemen. Ik wil niet dat jullie doen alsof jullie dit zelf bereikt hebben, deze overwinning. Dat is wat God zegt in vers 2 tegen Gideon. En ik heb tegen de mensen in de gemeente bij ons het afgelopen jaren ook gezegd, jongens, we hebben natuurlijk gesprekken gevoerd met de gemeente Kromstrijen en we hebben berekeningen gemaakt en we hebben geprobeerd om in wijsheid te handelen. Maar laat één ding helder zijn. Het is niet onze eigen slimmigheid, het is niet ons goede gedrag geweest, het zijn niet onze doortrapte onderhandelingsstrategieën geweest. Je kunt van alles verzinnen. Het is niet iets menselijks geweest wat doorslaggevend is geweest wanneer God ergens een deur opent of een overwinning geeft. En hoe makkelijk zit je daar niet, hè? stukje van onze eigen wijsheid in. Eigen wijsheid of eigen wijsheid, weet ik niet precies. Alle twee, denk ik. Hè? Maar uiteindelijk zie je hier in dit geval, klein geeft God de eer. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer voor dat wat hij doet. Klein is voor God niet zo van belang. Weet u, wat zegt hij tegen de gemeente in Philadelphia in Openbaring hoofdstuk 3? Jongens, dat jullie maar kleine kracht hebben, zegt God, dat boeit me eigenlijk helemaal niet zo. Wat mij wel boeit, zegt God, jullie hebben mijn woord bewaard. Jullie hebben mijn naam niet verloochend. Jullie leven werkelijk voor mij. En daar gaat het mij om. Daarom zegt God tegen Philadelphia, daarom heb ik deuren voor jullie geopend. En daar moeten we dus ook onze focus hebben liggen. Weet u, ik merk het ook in mensen. Sommige mensen voelen zich heel klein. Voelen zich onbetekenend. Sommige mensen denken diep van binnen, wat kan ik nou betekenen voor het koninkrijk van God? Wat kan God nou met mij aan? Zie mijn zonde, zie mijn hardnekkigheid, zie mijn beperkte wil, mijn beperkte verlangen, mijn beperkte mogelijkheden. Ik heb niet veel gaven, ik heb niet veel kwaliteit, ik heb niet veel geld. Mijn leven is gebroken, er zit van alles en nog wat aan puin onder mijn leven. En hoe makkelijk halen mensen hun eigen kleinheid niet meer zodanige wijze naar voren, dat er eigenlijk niet meer bovenuit te leven valt. Waar God ons wel toe uitdaagt. En waarbij God zegt, joh, jouw kleinheid is voor mij geen probleem. Jouw overgave, daar gaat het om. Jouw verlangen, jouw roep naar mij of ik met jouw leven wat wil doen. Iets goeds, iets moois, iets prachtigs. En weet één ding zeker, zegt God, ik ben bij machten. Ik ben in staat. Je kunt jezelf heel onbeduidend en onbetekenend voelen. Maar God is bij machten met jouw leven iets veel groters en iets veel mooiers te doen dan je zelf maar in beeld hebt. Hou dat scherp. Tweede principe. Tweede principe wat we tegenkomen in vers 16. Daar staat, en ieder van hen kreeg een ramshoorn en een lege waterkruik met een brandende fakkel erin. En het principe is, jij hebt iets gekregen om mee ten strijde te trekken. Jij hebt iets gekregen om mee ten strijde te trekken. God stuurt ons niet zonder iets op de vijand aan. Hij is de God die voorziet. In de eerste Korinthebrief, daar spreekt Paulus over de geest van God die aan de gemeenteleden gaven, bedieningen, kwaliteiten, werkingen en noem het maar op, geeft op een manier zoals God het graag ziet. En dan geeft hij een ieder iets wat bij hem of haar past. Jij hebt iets gekregen om mee ten strijde te trekken. En de vraag is, wat? Wat heb jij, wat heeft u gekregen? Wat voor specifieks heeft God u gegeven waar u lol in heeft, waar u plezier mee heeft, waar u vreugde in kan vinden? En de vraag is, ben je bereid om daarmee te investeren in het koninkrijk van God? Besef je dat alles wat je hebt of wat je kunt, dat het je van God geschonken is. En dat dat zijn genadegaven voor jou zijn geweest. Waar je dankbaar voor mag zijn. Waar je van mag genieten. Waar je anderen van mag laten genieten. Maar bovenal wat ingezet mag worden en kan worden ook. In de hoop dat de realisatie van het koninkrijk van God ook daardoor weer een stukje verder gestalte krijgt. Maar de vraag is, wat heb jij gekregen om de Midianieten van deze wereld mee tegemoet te treden? Iets wat de gemeente van God, iets wat het leger van God versterkt en bemoedigt. Iets waardoor God zichtbaar wordt. Iets wat herstel en vernieuwing brengt in mensenlevens. Iets waardoor het goede nieuws van Jezus Christus verder verspreid kan worden. En ik noem maar een paar dingen. Misschien heb je wel een gave gekregen om iets te kunnen organiseren. Misschien ben je wel een kei in organiseren. Kun je prima inzetten voor het koninkrijk van God. Misschien heb je wel het vermogen ontvangen om iets mooi te maken. Om ergens sfeer aan te brengen. Om te zien van, hé, als we dit zus doen en dat zo, dan geeft dat een aangename sfeer hier in ons gebouw. Waardoor waardoor de mensen die hier binnenkomen op allerlei momenten iets proeven van Gods vrede, van Gods heerlijkheid. Misschien heb je wel groene vingers. En kun je daar iets mee? He? Is het tuintje, voortuintje van de buurman een rotzooitje? En kun je tegen je buurman zeggen, joh buurman, zal ik je eens even helpen? Zal ik je eens even helpen? Je wil niet weten, mijn overbuurman, die had een tuintje, dat was een puinhoop. De hele wijk die ergerde zich eraan. En op een gegeven moment heb ik samen met een vriend van mij gezegd, joh, zullen wij die tuin van jou even doen? En wat er vervolgens gebeurde, wil je niet weten. Hij werkte bij een bedrijf. Dat bedrijf had heel veel overtollig voedsel en allerlei dingen die dan, of met een fabrieksfout, of met een dingetje in het etiket waarin een lettertje verkeerd was en dat moest dan afgevoerd worden. Dat werd weggegooid. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, joh, kunnen jullie daar niks mee als gemeente, als kerk? Kunnen jullie daar geen, hebben jullie mensen die het moeilijk hebben of die noden hebben? Nou, ik heb toevallig een lijntje met de voedselbank lopen ook. Dus, en er is iets prachtigs uit voortgekomen. En alles wat er nu vanuit zijn bedrijf overtollig wordt weggevoerd, komt nu nog opnieuw tot een bestemming. Zonder dat we daarover nagedacht hadden. Het was niet de inzet toen we zeiden, joh, zullen we jouw voortuin even aanpakken? En de buren daarnaast waren ook nog blij. Soms kan er zoiets bijzonders gebeuren. Misschien heb je wel rijkdom gekregen van God. En mag je dat inzetten voor zijn koninkrijk op allerlei manieren. Misschien heb je wel technisch inzicht. Ik weet niet waar u woont. Maar hè, je kan je zo aanbieden aan de straat hier rondom de kerk. Goh, heeft u een klein technisch klusje waar u niet uitkomt. Of u heeft geen technische gaven en u heeft af en toe een handje hulp nodig. U mag me bellen, ik ben beschikbaar. Moet je weten wat er gebeurt. Er kan zomaar iets heel bijzonders gebeuren. Misschien kan je goed koken. Misschien bezoek je graag oudere mensen, eenzame mensen. Misschien doe je graag spelletjes. Dat is ook zo'n leuke. Er kwam iemand tegen bij ons, die deed graag spelletjes. En die hebben nu een spelletjesclub opgericht. Ja, er zijn mensen die dat leuk vinden, schijnt. Ja, heel natuurlijk, leuk contact, komen bij elkaar in zo'n gebouwtje. Hè, en met elkaar, wat doen ze? Triviant spelen en zo. Ja, prachtig als je daarvan houdt. Heel natuurlijk contact. En vanuit het contact komt het vertrouwen, vanuit het vertrouwen komt het gesprek. Vanuit het gesprek komt de uitnodiging om eens naar de dienst te komen. Zo werkt het. Heel vaak. Weet je, alles wat jij leuk vindt, alles waar je misschien goed in bent, waar je gaven voor hebt, waar je interesse naar uitgaat, dat kan op de een of andere manier ingezet worden in het Koninkrijk van God. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het kan ingezet worden in het Koninkrijk van God. Ik heb jarenlang pompoenen gekweekt en geteeld. He, gewoon omdat ik het leuk vond. Ik had een stukje land op mijn beschikking. Ik had meer dan 500 pompoenen. Allerlei verschillende soorten en weet ik veel. En die gebruikten we om die vrienden van ons in Marokko, om die daarmee te zegenen. En het eerste jaar haalden we €500 op. En toen werd het stukje land groter. En toen hadden we 1000 vierkante meter. En toen hadden we 1500 vierkante meter. En toen werd het veel te groot om nog te kunnen wieden. Toen hadden we een hele club mensen die aan de gang gingen. En op een gegeven moment hadden we elk jaar €5000 die we konden overmaken aan de zending. Pure opbrengst vanuit de pompoenen. Gewoon omdat we het leuk vonden om met elkaar allerlei rare dwazen en kleurige pompoenen te kweken. En het enige wat we nodig hadden was de bereidheid van een paar handjes en een stukje grond waarmee we aan de gang konden gaan. Alles wat u en ik gekregen hebben is op de een of andere manier te verbinden met het Koninkrijk van God. En als we datgene wat we gekregen hebben waar we mee ten strijde mogen gaan op het altaar bij God leggen, en we vragen hem om dat op de een of andere manier te zegenen, te gebruiken, onder zijn hand te vormen, dan ga je wonderen zien. En dan wordt het leuk spannend om te leven in het Koninkrijk van God. Dan wordt Gods kracht zichtbaar en dan zijn er misschien wel geen onmogelijke uitdagingen meer. Derde, laatste principe. De vraag is, wat heb je gekregen? Ben je bereid om dat op Gods altaar te leggen? Het derde wat je dan ziet in het verhaal van Gideon is, God maakt het onmogelijke mogelijk. Ik las laatst een heel leuk berichtje op nu.nl. Daar stond dat 3 op de 5 Britse volwassenen die gelooft in wonderen. Dat is leuk, hè? Ik toevallig ook. Maar ik ben geen Brit. Maar 3 op de 5 Britse volwassenen gelooft in wonderen. En Gideon deed dat ook. Maar weet u wat het probleem was van Gideon? Moet u het verhaal maar eens goed lezen de komende weken. Richteren 6, 7 en 8. Gideon maakte ze niet mee. Op het eerste moment toen de engel kwam bij Gideon, toen die aangesproken werd in Richteren 6 vers 13, dan zegt hij, wanneer hij door die engel die bij hem verschijnt, dan zou je denken, nou, is wonder genoeg, zeg maar. Maar nee, blijkbaar niet. Hè? Was misschien wel een soort van gewoonte in die tijd, geloof ik ook niet. Maar die engel die verschijnt. En wat zegt Gideon dan in Richteren 6 vers 13? Nou, engel van de Heer, mag ik je wat vragen? U kan het straks zo nalezen. Mag ik je wat vragen? Als de Heer dan werkelijk met ons is als volk. Als hij ons dan zijn trouw beloofd heeft. Als hij dan de God van Israël is. Waarom zijn we dan als land en als volk in zulke verschrikkelijke omstandigheden terechtgekomen? Dat is een vraag die wij onszelf ook wel zouden kunnen stellen. Dat is een vraag die we kennen. Heer, als u werkelijk met ons bent, hoe kan het dan dat we een soort laatste restje zijn als christenen in een wereld die u niet meer wil kennen? Hoe kan het dan, zegt Gideon, waarom worden we dan overheerst door andere volken? Waarom maakt iedereen jacht op ons? Waarom overkomt ons dat allemaal? En weet u dat hij dan zegt, letterlijk? Waar blijft God dan met zijn wonderen waarover onze voorvaderen ons verteld hebben? Dat is vrijmoedig, hè? Dat is ook wel mooi. Dat geeft iets van de intimiteit aan die je met God mag hebben. Je mag met God af en toe best een robbertje vechten in gebed. Heer, hoe zit dat dan? Als u dan met ons bent, waar blijft u dan met die wonderen waarover onze voorvaderen u verteld hebben? Ik weet niet of u het wel eens doet, ik wel. Ik wil ook graag wonderen meemaken. En meer dan één, zeg maar. Heer, ik wil ze zo graag zien. Ik geloof dat u het kan. Ik geloof dat u het wil. Ik geloof dat het nodig is. Gideon geloofde blijkbaar ook in wonderen, maar hij had ze nog nooit persoonlijk meegemaakt. En weet u wat God dan zegt als antwoord? Nou Gideon, als jij ze wil meemaken, toon dan je moed. Bevrijd Israël. Dan ga je het meemaken. Ga dan in de vuurlinie staan. Ga voorop lopen. Ga kwetsbaar worden. Zorg dat je afhankelijk van mij wordt. Dek jezelf niet in op allerlei manieren. Bevrijd Israël. En indirect zegt God daar, dan zul je wonderen meemaken. Is leuk, hè? Dat is een heel concreet antwoord. Wil jij wonderen meemaken? Nou, leg je leven maar in de waagschaal. En daarmee komt principe 3 uit Richteren 7 wel naar voren. Want God maakt werkelijk in het leven van Gideon het onmogelijke mogelijk. Wat er staat er zo bijzonder aan het eind van Richteren hoofdstuk 7? Dan staat er, terwijl die 300 Israëlieten op hun ramshorens bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen. Tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen. Conclusie? Je mag bij God rekenen op het onmogelijke. God is in staat het onmogelijke mogelijk te maken. Als jij een onmogelijke uitdaging voorgehouden krijgt, dan kun je wat verwachten. Dan wordt het leuk. Zolang wij maar niet in de valkuil van de onafhankelijkheid trappen. Het is niet zo dat God ergens een weg begint of een werk begint en dat wij het dan maar moeten voortzetten. Of dat wij het moeten overnemen zoals je in de Bijbel ook wel tegenkomt. We moeten blijven rekenen op zijn genade. We moeten blijven rekenen op zijn bovennatuurlijke bijstand. Omdat hij zo graag wil laten zien wat hij met ons doet en wat hij met de wereld wil en wat hij door ons heen wil doen. Maar het is niet ons werk. Het is Gods werk. En ik zou bijna zeggen, gelukkig maar, want anders zou ik vaak wakker liggen. God maakt het onmogelijke mogelijk. En dat is precies de gedachte waar u en ik mee de toekomst in kunnen. Dat helpt ons om niet ten onder te gaan aan van alles om ons heen waar we ons ongelooflijk zorgen over kunnen maken. Maar dat God het onmogelijke steeds weer mogelijk maakt, dat helpt ons de toekomst in. Samenvattend, als je gelooft dat klein geen probleem is, als je je beschikbaar stelt voor de strijd met wat jij gekregen hebt, als je gelooft, durft te geloven dat God ook morgen en overmorgen bij machten is om veel meer te kunnen en te willen dan wij maar kunnen beseffen of bidden, dan wordt de toekomst een mooi en een spannend avontuur. De vraag is alleen, wat zegt God tegen jou? Maar dan zullen we Gods wonderen zien. Amen. Amen. Laten we gaan. Heer, wat is het bijzonder dat u in Gideon een doodeenvoudige jongen uitkoos. Eentje die zichzelf niet waardig achtte. Ik kom maar schamele familie uit een armzalige stam. Maar het enige wat u zei, Heer, was: ben je bereid? Wil je? Durf je te geloven? Heer, en dank u dat datgene wat eerst een onmogelijke uitdaging leek, dat dat de weg bleek te zijn naar een wonder van uw koninkrijk. Heer, en zo bidden we ook voor onszelf. Heer, doe ons uw stem verstaan. Heer, stuur ons af en toe een engel die ons uitdaagt en richting wijst. Heer, help ons te geloven dat klein en kwetsbaar niet betekent dat u daar niks mee kunt. Sterker nog, dat u daar iets bijzonders mee kunt. Heer, laat ons zien wat u ons geschonken heeft. Wat we misschien nog op de een of andere manier nooit verbonden hebben aan misschien wel een lijntje richting evangelisatie, richting mensen om ons heen, waar we op de een of andere manier mee in aanraking zouden kunnen komen. Heer, alles wat we hebben gekregen, alles wat we leuk vinden, u bent bij macht om dat te verbinden aan uw koninkrijk. Heer, help ons om daar samen over na te denken, over te praten, in te zoeken. Heer, en help ons dan om te blijven geloven in het feit dat u het onmogelijke mogelijk maakt. Heer, dat maakt ons verwonderd. Dat maakt ons klein.